Je luistert naar een audio-opname van Geloofsterusting. De video die bij deze opname hoort, kun je vinden op onze website.
Ik mag iets met jullie delen. En dat is, omdat ik ook al 20 jaar actief mag zijn in deze stad. Alleen, ik moet eerlijk zijn, de opwekking is nog niet begonnen. En ik zal eerlijk zijn, gisteren voelde ik me eigenlijk van binnen wat depressief. En ik kan het als wel redelijk verbloemen, maar ik was heel verdrietig. En eigenlijk is dat omdat ik dacht, Heer, hoe weinig hebben we eigenlijk nog? Na zoveel geploeter. En er zijn wel mensen tot geloof gekomen, maar ook zoveel weer afgehaakt. En we hebben wel iets, maar wat hebben we nu eigenlijk? We bouwen op en soms brokkelt het net zo hard weer af. En waar ben ik eigenlijk mee bezig? En waar blijft de hele beweging die, waarvan ik echt geloof dat u die op gang gaat brengen? En aan de andere kant, ik voelde me de hele dag wat mat en depressief van binnen. En gisteravond moest ik nog een 7-tal mensen bezoeken. Even bij de deur aanbellen. Bij de ene een winterjas brengen nog. Bij de andere een paar schoenen. En bij de andere een doos boodschappen. En toen ik dat ging doen, toen werd ik heel snel weer blij. Want de eerste mevrouw waar ik kwam, die is met haar zoon hier naar Nederland gekomen. Het is een hele oude mevrouw. Ze is echt heel oud al, ik denk al ver in de 80. En ze is met haar zoon hier gekomen vanuit Syrië. En het is een heel schrijnend verhaal. En ik stond er aan de deur met 2 schoenendozen. Met schoenen voor haar zoon, want hij had geen goede schoenen. En zijn schoenen waren kapot. En met de winterjas voor mevrouw. En ze stralen en ze glunderen. En ze zeiden, weet u meneer, de Heere God zegene jou hiervoor. En zeiden ze, en ik denk dat ik zondag naar de kerk kom. En ik hoop het dat ze komen. Maar ik hoop ook van harte, en dat is met 1 tip 1, als ze komen, dat ze gezien worden. En dat ze niet alleen bij de koffie zitten na afloop van de dienst. Wat in elke kerk en elke gemeente en hoe missionair ze ook zijn, wat gewoon gebeurt. En ik geloof echt in elke kerk en elke gemeente komen ook mensen die de Heer Jezus niet kennen. En ze komen soms toch binnen. Zonder dat we het in de gaten hebben. En laten we er oog voor hebben. En ik ging naar de volgende deur. En ik kwam bij een mevrouw aan de deur. En zij is alleenstaand moeder met 3 kinderen. En het is een moslima. En ik kwam bij haar aan de deur. En ik belde aan. En de kinderen keken eerst door het raampje. En die zeiden, mam, het is die meneer van de kerk. En ik stond daar met een grote doos boodschappen. En ik overhandigde de boodschappen. En ze werd blij. En ze zegt, oh, dankjewel. Zeg, je weet niet wat het betekent. Want dit helpt zo om het weer net te redden. En die kinderen die stuiterden van enthousiasme dat ze me zagen. En dat komt vooral, we hebben ze het laatst meegenomen naar de dierentuin. Waar ze nog nooit geweest zijn. Maar het is prachtig. En ik ging naar de volgende deur. En dat is bij een meneer. Als je daar zou kijken, zijn hele huis staat helemaal vol. Je kan geen stap lopen. Dan heeft hij ook nog een aantal honden. En de tuin staat ook vol met allerlei spullen. En alles is vervuild. En die meneer ziet eruit. Nou ja, hij leeft ook bijna als een dakloze. Alleen hij heeft wel een huis. Maar zo ziet hij er ook uit. En deze meneer, als hij de deur opendoet, hij straalt. En dan zegt hij, oh wat fijn dat je er weer bent. En we kwamen met die meneer in aanraking, want hij werd aangemeld voor voedselhulp. Dat hij het niet redde, dus of een boodschap kon te brengen. En op een gegeven moment zei de hulpverlening tegen hem, meneer, we gaan het stoppen, want u heeft het niet meer nodig. En toen was hij heel boos geworden op de hulpverlening. Want hij zei, ja, maar als zij niet meer komen, aan wie kan ik dan nog mijn verhaal doen? Dus als je me hiervoor afmeldt, weet dat het grote gevolgen heeft. En toen belde die hulpverlening, ja, meneer heeft eigenlijk niet meer nodig, maar zouden jullie toch nog af en toe langs kunnen gaan? En we doen dat. En ik had een gesprek met die meneer aan de deur en het is misschien maar 5 minuten, maar hij was weer blij. En daarna kom ik bij een mevrouw aan de deur. En die mevrouw komt heel diep uit het occulte. Als de deur open gaat, dan voel je het bijna. Zo diep zit hij in de duisternis. En ze doet de deur open en ze zegt, ik moet je wat vertellen. Gelijk toen de deur open ging. En ik zeg, wat wil je vertellen? Ik zeg, nou, ik ben benieuwd. Ze zegt, ja, je zal er wel blij mee zijn. Ik zeg, nou, maak me blij. En ze zegt, ik heb een besluit genomen deze week. Ik zeg, nou, wat heb je besloten? Ze zegt, zondag ben ik in de kerk. Dat is morgen. Ik ben benieuwd. Want ik weet, de strijd gaat losbarsten bij deze mevrouw. En daarna kwam ik nog bij een meneer aan de deur. En deze meneer, als de Heere God niet mij, en het gaat niet om mij, het gaat om de Heere God. Als de Heere God niet mij op zijn pad had gebracht, was hij er nu niet meer geweest. Hij had een aantal pogingen gedaan en hij had de laatste poging gepland. En nou was hij ervan overtuigd dat het ging lukken, want nu wist hij precies hoe het zou moeten. En hij was van overtuigd, nu ga ik er een eind aan maken. En ergens had hij in zijn hoofd van wie wil ik afscheid nemen, dat hij eigenlijk van niemand. En toen hij eigenlijk al bezig zou om een eind aan zijn leven te maken, dacht hij, ja, ik ga Mark bellen. Want hem wil ik eigenlijk nog even spreken. En dat is de redding geweest. Want ik zei tegen hem, hoeveel tijd geef je me? En toen zei hij, een minuut. En zei ik, geef me de 5. Geef me 5 minuten. En toen we 5 minuutjes bezig waren, zei ik, geef me nog 10 minuten. En ze hebben het opgerekt. En uiteindelijk heb ik een deal met hem gemaakt. En ik zei, geef me 48 uur. Ik zeg, als je het dan nog steeds wil, dan kan je het doen. Ik zeg, maar geef me 48 uur dat God verandering gaat brengen in het leven. En vanmorgen zei de meneer Paul Visser dat wonderen en tekenen ons soms volgen daarop. En de wonderen en tekenen die volgden. Het was niet te geloven. Ik ben trouwens weer verhalen aan het vertellen die ik niet zou vertellen, maar dat geeft niet. Wat er gebeurde, hij zei van, wat er moet gebeuren, wil ik geen eind aan mijn leven maken, kan jij niet bewerken. Ik zeg, wat moet er gebeuren? Toen zegt hij zegt, ik heb mijn zoon heel lang niet mogen zien. Ik mag hem niet meer zien. Hij zegt, dan wil ik mijn zoon zien. Hij zegt, als ik mijn zoon kan zien binnen 24 uur, wil ik erover nadenken. Hij zegt, en als ik binnen 24 uur een plek heb om te wonen, want hij was dakloos, wil ik erover nadenken. Ik heb het gesprek met die meneer nog niet afgerond. En ik loop weg en ik kom iemand tegen en die zegt, ken jij die meneer? Ik zeg, ja. Ik zeg, wat dan? Ze zegt, ja, ik werk bij jeugdzorg. Ze zegt, en die meneer? Ze zegt, ja, die heb ik in behandeling. Ik zeg, ik ga je iets smeken. Ik zeg, ken jij iets regelen? Ik zeg, zou je niet kunnen regelen dat hij heel even zijn zoon kan zien? En ik legde de situatie uit en ze ging haar best doen. Hij heeft diezelfde middag zijn zoon gezien. Ik zit in de auto en ik denk, Heere God, hoe gaan wij ooit een plek om te wonen regelen voor deze meneer? En ik zit in de auto en iemand die ik ken, die belt mij op en die verhuurt wel eens kamers. En ik zeg, hé, hoezo bel je me? Ze zegt, ja, ik weet niet, ik dacht ineens aan je. Ik denk, hé, ik ga eens even bellen. Ik zeg, verhuur je nog altijd kamers? Ja, zegt ze. Ik zeg, heb je een kamer vrij? Toen zegt ze, nou, toevallig net sinds gisteren. 'S Avonds had die meneer een woonplek. Wonderen en tekenen mogen volgen op ons getuigenis. Ik had tegen die meneer gezegd, ik zeg, wij gaan bidden. En ik geloof dat God de God is van wonderen. En dat God de God is, die houdt zoveel van jou. En ik dacht echt, Heere God, ik zit hier te bluffen, maar ik bluff wel voor u. Maar alstublieft. En ik geloof het wonderen. En het is niet, we klikken met onze vingers en de Heere God regelt alles. Maar wonderen en tekenen, ze volgen als wij gaan getuigen. En weet je, ik mis trouwens de PowerPoint. Want dit was dia 1. Weet je wat het mooie is van missionair diaconaat? Je ziet die mevrouw misschien niet heel goed, maar die mevrouw die straalt. En in missionair diaconaat, mensen, je gaat mensen zien stralen. Je gaat mensen heel erg blij zien. En dat is niet altijd, maar heel vaak wel. En dat maakt het zo mooi. Hij mag naar de volgende. Als je kijkt, er hoort wel tekst in het witte vlakje te staan. Dus misschien moet je... Geen tekst? Nou, dan gaat er iets. En als je nou weer naar de volgende drukt... Oh, ja. Ja, ga dan maar weer terug. Dat is wel jammer, die tekst had ik eigenlijk echt nodig. Ik weet niet of hij mijn hoofd weet. Maar als je kijkt naar de grote steden, er is heel veel problematiek en die is in alle grote steden eigenlijk. Maar wat je ziet, heel veel mensen trekken van de dorpen naar de grote stad. Dat gebeurt in Nederland en over de hele wereld. Dus de dorpen lopen leeg, de grote steden lopen vol. Maar wat er andersom gebeurt, is dat de alle grote problematiek, die gaat van de grote steden ook naar de dorpen. Die trekt gewoon overal heen. En wat zijn dat voor problemen? Nou ja, eentje is armoede. Er is altijd wel armoede. Er is altijd wel sprake van dak- en thuislozen. Er is altijd wel sprake van verslavingsproblematiek. Er is altijd sprake van grote relatieproblematiek. Er is overal sprake van vluchtelingen, zorg- en vluchtelingenproblemen. Er is overal sprake van problemen rondom porno, seksualiteit en alles wat daar omheen speelt. En zo zijn er een aantal problemen, die kom je in elke grote stad, kom je dat tegen. Er is nood en die is overal. En het komt ook steeds meer naar de dorpen. En het prachtige is, we mogen iets betekenen in die grote nood. En we gaan naar de volgende. We mogen iets betekenen in die grote nood. En als we kijken naar ons land, en misschien wel op meer plekken, maar als we even kijken naar ons land, dat dan is er een grote afstand tot God en tot de kerk. Die afstand die is echt enorm. Er ligt echt een gapend gat. We hadden het hier al over 2-3%, wat in Almere nog christen is. Maar er ligt die andere 97% staan er vaak heel ver bij vandaan. En daarom toen we 20 jaar geleden begonnen, toen keek ik naar Handelingen en waar de staat en ze stonden in de gunst van het hele volk. En natuurlijk is het waar, hè? Soms worden we ook uitgespuugd, soms worden we ook verschopt en geslagen en aan de kant geschoven. En moeten mensen niks van ons hebben en dat hoort er ook bij, dat is het lot van een christen. Maar ik geloof ook zeker dat er altijd een groep is waar we bij in de gunst kunnen komen te staan. En dat is nodig om massaal te kunnen zaaien in Nederland. Want als we niet enigszins in de gunst komen te staan, dan komt er ook, is er ook nergens openheid voor het evangelie. Dat is eigenlijk ook wel wat Paul Visser vanmorgen ook een beetje naar voren bracht. En sommige mensen, daar gaat het er gewoon niet in, moet je ook niet doordouwen. Sommigen staan open. Maar ik geloof dat heel veel mensen kunnen open komen te staan voor het evangelie. Maar dat is wel stap 1. Dat we weer gewoon in de gunst komen te staan. En ze niet denken, oh, die mensen van de kerk, dan heb je die christenen weer. Maar dat ze juist denken, oh, dat zijn mensen van de kerk. Dat zijn die christenen. En ik begon met de opwekking, is nog niet begonnen. Maar 1 ding zei ik laatst tegen mijn vrouw. Ik denk dat we bereikt hebben dat we 20 jaar geleden de Heere gebeden hebben. Laten we weer in de gunst mogen staan van het volk. Want ik merk dat we in de gunst staan. Ik sta in de gunst en de christenen staan in de gunst. En de kerk staat in de gunst in mijn wijk en in de stad. En dat staan we bij de gemeente Almere, de overheid, bij de burgemeester, de wethouders, bij de scholen en bij schooldirecteuren, bij de politie en bij inwoners. Als je zou vragen van, ja, wat voor impact heeft de kerk, of als je... En dat is niet om een schouderklopje, maar ik weet gewoon heel veel plekken waar mijn naam genoemd wordt, is dat positief. En hoe komt dat? Nou, dat heeft te maken ook met missionair diaconaat. Hij mag weer verder. Want waar is het misgegaan? Hoe is het gekomen dat mensen zo ver bij de kerk vandaan staan? Zo ver bij christenen vandaan staan? En ik denk, 1 van de dingen is vrijzinnigheid of moraliseren. En deze punten zijn niet per se de waarheid, maar mijn persoonlijke visie. Maar ik geloof, we hebben het geprobeerd. Er is een enorme muur, hè, dat zag je net, zo'n muur met zo'n hart erin. Een enorme muur tussen de mensen die God niet kennen en de christenen. En de mensen hebben het idee dat het achter die muur nou niet per se positief is. En we hebben geprobeerd die muur te doorbreken met vrijzinnigheid. Maar we hebben ook gezien dat dat werkt niet. Ik denk dat we soms ook geprobeerd hebben die muur, om die te doorbreken, met te moraliseren. Dus we hebben heel veel genoemd in de wereld waar wij allemaal tegen zijn. En wat we allemaal niet goed vinden. En dat is helemaal waar, maar echt een gouden tip is: probeer mensen te benaderen met positief bijbelgetrouw nieuws. Wel bijbelgetrouw, maar met positief bijbelgetrouw nieuws. En je zal zien, je krijgt geweldige gesprekken. Want als ik ga zeggen tegen de mensen, ik ben tegen abortus en tegen euthanasie, en ze hebben niks met God, dan heb ik een discussie. Terwijl als ik tegen mensen ga zeggen, weet je, ik ben voor het leven. Dan zeggen mensen soms, ja, hoezo? Of als ik ga zeggen van, ja, weet je, de islam en de Koran, het is een leugen. Dan heb ik discussie. Maar als ik ga zeggen, ik geloof in het woord van God en in de kracht van de Bijbel, dan heb ik gesprek. Het is zo belangrijk. Als ik ga zeggen van, ja, weet je, ik ben tegen echtscheiding. Maar als ik nou ga zeggen, ik ben voor het huwelijk. Ik zei het vorige week zaterdag bij ons op de inloop met mensen die niks met God hebben. En ik zeg, weet je, ik ben voor het huwelijk. Toen zeiden ze, serieus? Ik zeg, ja, serieus. Toen zeiden ze, geloof je dan ook nog in seks binnen het huwelijk? Dat binnen het huwelijk moet? Ik zeg, ja, ook dat nog. Toen zeiden ze, serieus? Ik zeg, ja, echt serieus. Ik zeg, dat is mooi hoor. Het zegt, ja, wat staat daar mooi aan? En wat een heel gesprek. Het helpt om te zeggen de positieve dingen waar we voor zijn. En dan heb je een gesprek. Dat is echt een gouden tip. Ik denk iets anders. Dan mag wel even weer naar die met dat rijtje. Eentje terug. Barmhartigheid of evangelisatie. Het is onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Je ziet het ook terug. Er staat een artikel in het RD, ik heb hem nog niet gelezen, maar ik denk dat dit er sterk in terugkomt. Barmhartigheid en evangelisatie sterk aan elkaar gekoppeld. Kan niet los van elkaar. En ik denk heel vaak hebben we het losgekoppeld. En we hebben een tijd gehad dat al het goede werk en de ziekenhuizen en de instellingen en alle zorg ontstond vanuit de kerken. En op een gegeven moment, denk ik vooral uit mijn hoek, uit de evangelische hoek, hebben we gedacht, ja nee, maar we moeten met woorden verkondigen. Hè? We moeten de straat op en het moet in woord moet het verkondigd worden. En toen zijn we vol gaan evangeliseren en we hebben dat een beetje tegen elkaar weggezet. Alleen barmhartigheid, dat is een soort geitenwolle sokken evangelie waarmee de mensen nog steeds verloren gaan. Maar we zijn ook gaan evangeliseren zonder dat we nog een warm hart ervoor hadden. En echt bewogen waren met de mensen. En ik geloof, het moet samen opgaan. Het hoort bij elkaar. Vorig jaar heb ik een Bijbel gekocht, de rechte Bijbel, en die is dan scheef. En dan hebben ze alle teksten geasseerd die te maken hebben met recht doen aan de kwetsbaren. En ik hou me daar al mijn hele leven mee bezig. En ik was ontzettend verbaasd dat bijna op elke bladzij wel één of meerdere teksten gekleurd waren. De hele Bijbel staat vol. Bijvoorbeeld met het woord recht doen. En er wordt heel vaak het woord mispat gebruikt. En dat betekent gelijke behandeling van iedereen. Als er staat dat wij mispat moeten doen, recht moeten doen aan de armen, dan staat er behandelen hem als een gelijke. En dat staat wel meer dan 200 keer in de Bijbel. En als we kijken, de Heere God noemt zich in de Bijbel zelf een vader van de weduwe en de wezen, van de vluchteling. Hij noemt zich een vader van de kwetsbare. Het heeft Gods hart. En daarom het is zo belangrijk, als wij evangeliseren met woorden, dat we ook bewogen zijn met de mensen. En met hun situatie. En dat we niet alleen maar het verhaal kwijt willen en dan hebben we ons ding gedaan. En andersom, het is zo belangrijk als ik bewogen ben met mensen en als ik brood deel, dat ik ook deel het brood van eeuwig leven. En dat ik ze vertel over de Heer Jezus. Want als we dat niet doen, dan is het nog geen zin. Maar het moet samen opgaan. En ik denk waar het vaak in mis is gegaan, dat we of alleen maar barmhartig zijn geweest, het evangelie niet meer verteld hebben. Of alleen maar evangelie verteld hebben zonder echt bewogen te zijn met het verlorene. Een andere is, terug. zover waren we nog niet. We gaan wel snel, maar niet zo snel. Niet eens zijn is niet eenzaam. Ik geloof echt, dit is een probleem. En ook een probleem geweest in de verkondiging van het evangelie. Want de Heer Jezus, die zegt als hij bidt op het einde dat wij het allemaal eens zullen zijn. Nee, dat bidt hij niet. Hij bidt dat we allemaal één zullen zijn. Ja. En waarom moeten we allemaal één zijn? Zodat de wereld ziet. En ik denk, dat is een probleem. We zijn het niet altijd eens. En dat is niet zo erg. Alleen het probleem is, als we het niet meer eens zijn, kunnen we ook ineens niet meer één zijn. Maar dan hebben we echt een probleem. En ik wil echt aanmoedigen, zoek elkaar en vul elkaar aan. Het is zo belangrijk. Want dat is ons getuigenis naar de wereld. En we kunnen zoveel van elkaar leren. Ik kom uit de evangelische hoek. Ik heb zoveel geleerd. Uit de reformatorische hoek. Ik heb er zoveel van geleerd. Er zit zoveel rijkdom in. Het werd eerder gezegd en het is echt waar. Er zit een enorme rijkdom in. Maar aan de andere kant, er zit ook een hele rijkdom in de evangelische hoek. En laten we niet elkaar wegzetten van we zijn het niet eens, dus we zijn niet één. Nou, het zal u misschien verrassen, maar we gaan naar één hemel. We hebben maar één Bijbel. En er is maar één God en Vader en één Heer Jezus Christus en één Heilige Geest. En daarom, het is zo belangrijk. Ja, jij noemde even anders. Ik vond het wel grappig, want het deed mij denken aan het aanmeldformulier. Er waren 4 smaken gereformeerd en de rest was anders. Mag ik uitdagen volgend jaar op het aanmeldformulier 4 smaken gereformeerd en 4 smaken evangelisch. Ga ik zorgen dat de 4 smaken evangelisch binnenkomen. We hebben elkaar nodig. We kunnen veel van elkaar leren. Ik heb heel veel geleerd van de reformatorische hoek en beweging. En ik geniet daarvan. Van de week nog met 2 klassen van het Lodestein bij ons binnen. Ik heb ervan genoten. Prachtig. Schitterend was het. Laten we één zijn, zodat de wereld ziet. Die ander, een gebedsleven in plaats van een leven van gebed. Ik geloof echt, gebed. We zeggen dat het is de motor. Gebed, als we de wereld willen bereiken, het kan niet zonder gebed. En gebed is dan niet van, staat er hier, heb je een gebedsleven. Als je een gebedsleven hebt, dan zeg je, ik heb een aantal momenten en dan bid ik. Voor het eten, na het eten, voor het slapen gaan. En dan heb je een gebedsleven. Maar als we de wereld willen bereiken, hebben we een leven van gebed nodig. Alles wat we doen, alles wat we zijn, moet een leven zijn van aanbidding en moeten we biddend doen. Continu. Want we staan soms in de frontlinie en we hebben de Heere God in alles nodig en we kunnen niet zonder Hem. Een leven van gebed, dat is echt belangrijk. Als we kijken naar van, ja, hoe komt het dat de wereld zo ver weg staat van christenen, van God en van het evangelie, dan denk ik dat het soms komt omdat we heel vrijzinnig zijn geweest aan de ene kant, of heel erg moraliserend aan de andere kant, omdat we barmhartigheid en evangelisatie hebben losgekoppeld, omdat we geen eenheid kunnen uitdragen en omdat we soms geen leven van gebed leven. Goed, dat is niet per definitie de waarheid, dat is soms mijn beleving. En daar mag u van meenemen wat u ervan mee wil nemen. Als we kijken van wat zit dan achter dit alles, dan geloof ik dat dat te maken heeft met de heiligheid van de Heere God. Ik geloof echt dat we op heel veel plekken uit het oog zijn geraakt, de heiligheid van God. En dat God op veel plekken binnen het christelijk Nederland, dat we God verkleind hebben. En natuurlijk, ik geloof het ook, de Heer Jezus is mijn vriend, maar ik heb hem niet in mijn broekzak. God is een heilig God. God is een machtig God. God staat boven alle dingen. Als ik mij dat goed besef, dan weet ik dat ik niks kan doen, omdat ik het alleen maar kan door hem. Als ik mij dat goed besef, dan gaat mijn dikke ikke aan de kant en dan ben ik bereid alles te geven voor hem. Als ik dat goed besef, dan word ik niet vrijzinnig. Maar dan hecht ik waarde aan zijn woord en aan wat de Heer Jezus ons geleerd heeft als het levende woord. En dan geef ik alles voor de ander uit dankbaarheid voor het verlossend werk van de Heer Jezus Christus. En cijfer ik mijzelf weg om de Heer Jezus Christus te vertegenwoordigen naar de mensen. En de Heer Jezus, de Heer Jezus die anderen ontmoeten, die hier buiten zijn, ja, is geen andere Jezus dan de Jezus in mij of de Jezus in u of in jou. Want de Heer Jezus Christus heeft geen ander lichaam hier op aarde dan het lichaam van zijn gemeente. En die mag hem hier vertegenwoordigen. Hij mag door. Het hele evangelie met de hele kerk voor jouw hele dorp of stad. Dat is echt iets wat ik geloof wat een enorme sleutel is. Ja. En het hele evangelie, ik vind dat belangrijk. En wat is dan het hele evangelie? Nou, ik ga heel snel, maar het begint bij mij echt bij de schepping. Als we de schepping weglaten, hebben we niet het hele evangelie. En met het Lodestein, de jongeren, had ik het daarmee over van de week. Wat is nou de waarde dat wij nog geloven in de schepping? Nou moet je je voorstellen, ik krijg mensen aan mijn tafel, die zijn in paniek. Omdat de wereld bloedt uit 1000 wonden. En die zeggen, hoe gaat het ooit nog goed komen? Moet je je voorstellen dat ik zou moeten vertellen dat ik niet geloof dat God hemel en aarde heeft gemaakt. Maar dat ik geloof in evolutie. Maar dat ik wel geloof dat God die wereld in zijn hand houdt. Het is niet geloofwaardig. De hoop voor de wereld is dat God de wereld heeft gemaakt en in zijn hand houdt. En daarom, dat hoort bij het hele evangelie. Zoals er ook bij hoort dat hij de mensen heeft gemaakt. En dat ze door hem gewild zijn. En dat ieder mens door hem gewild is en gemaakt. En daarom ook geliefd. Nog niet gered, want dan moet je hem voor aannemen. Maar wel geliefd. Ieder mens geliefd door hem. En als ik niet meer geloof dat Adam en Eva echt gewoon twee mensen waren. En dat ze in zonde gevallen zijn. En dan moet ik zoveel uit de Bijbel weg gaan halen. Maar ik geloof het. En daarom kunnen we ook vertellen, ja, hoeveel fouten je ook maakt en hoeveel gebreken je ook hebt en wat er ook allemaal misgegaan is in jouw leven. Het goede nieuws is, wat Paul Visser zei, God reikt de hand. Alsnog. Hoe ik geloof in het hele evangelie is meer, en dat hoort er wel bij, dat de Heer Jezus naar deze wereld is gekomen, dat hij voor ons aan het kruis is gestorven, dat hij is opgestaan, dat hij ons zijn geest heeft gegeven, maar ook dat hij een plekje bereid heeft. Maar bij het hele evangelie hoort voor mij ook, God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf, wat hij is als jij. En daar hoort ook bij, ga dan heen en onderwijs alles wat ik u geboden heb. Dat hoort bij het hele evangelie. En het hele evangelie, als we dat willen brengen aan heel Nederland, hebben we de hele kerk nodig. Van Pinkster tot christelijk gereformeerd, tot baptist en alles wat er maar bij hoort. We hebben de hele kerk nodig om jouw hele dorp en jouw hele stad te bereiken. Hij mag weer door. Als we kijken naar Care, ik zal iets ook vertellen daarover. We hebben een aantal dingen, gelijkwaardigheid, hoop en verandering. We geloven dat dat ontzettend belangrijk is. Het begint met gelijkwaardigheid, dat ik die ander zie als een gelijke. En soms is dat moeilijk, want je hebt zo snel je vooroordelen. Of zo snel ben ik mensen aan het helpen die daar in de goot liggen. En dat ik het gevoel heb dat ik een soort redder ben en dat ik hen de hand kon bieden. Maar ik moet beseffen dat ik zelf ook iemand ben die in de goot lag, maar door de Heer Jezus gered is. En dat ik, André zei het vanmorgen, aan de voet van het kruis hebben we allemaal gelijk. En de Heer Jezus is niet minder gekomen voor die dakloze verslaafde die ik tegenkom op straat, dan dat hij voor mij kwam. En de Heer Jezus wil ook niet liever dat ik hem aanneem dan dat hij hem aan zou nemen. Gelijkwaardigheid. Mensen proeven dat. Dat is een sleutel. Een van de grootste complimenten die we kunnen krijgen is als een mevrouw laatst weer bij ons op de inloop zei, dit is de enige plek waar niet op me neergekeken wordt. Het andere is hoop. hebben mensen hoop te bieden. En de meest geweldige hoop die er is, ligt in een relatie met de Heer Jezus Christus. Maar breng hoop voor de wereld. En ja, er is verandering nodig. Maar er is ook verandering mogelijk voor ieder mens en voor elke situatie. Nou, ik weet, de gemeente die zegt wel eens tegen ons, als het gaat om subsidies of gelden, wordt iedereen, ja, maar is iedereen bij jullie dan wel welkom? En zegt, ja, maar is iedereen, hoezo? Ja, omdat jullie christelijk zijn. Nou, dan zie je al dat wij nog wat hebben uit te leggen. Want ik zeg, ja, maar als u zou begrijpen wat christelijk is. Ik zeg, je zou mij niet christelijk mogen noemen als niet iedereen welkom was. Want als niet iedereen welkom was, dan gaat er iets mis in mijn christelijk zijn. We gaan, hij mag weer eentje verder. Als het gaat om kansen. Er zijn zoveel kansen. En weet je, bekering en opwekking, het is aan de Heere God. En menselijk gesproken zijn we er ver vandaan. Maar er zijn grote kansen om te zaaien. En een aantal voorbeelden van wat we doen is soms heel simpel. Het is gewoon voedsel delen. Het is gewoon een luisterend oor zijn. Er komt van de week een mevrouw binnenlopen op onze inloop met een flyer. En die zegt, meneer, er staat hier luisterend oor. Hoe kan ik dat krijgen? En mevrouw is van de week bij haar op bezoek geweest. Ze heeft haar hele levensverhaal, haar hele hart uitgestort. Heel schrijnend. Maar ze komt binnen met een flyer op straat gekregen, waarop staat luisterend oor. Zo simpel, eigenlijk. Het is soms gewoon klussen doen en een keer laminaat leggen bij iemand waar nog beton op de vloer zit. Het is aankloppen bij het verzorgingshuis of bij andere zorginstanties en zeggen, zijn er mensen eenzaam die nooit bezoek krijgen? Of zijn er mensen die nooit buiten komen waar ik een rondje mee kan wandelen? Het is gewoon dat we op Facebook gooien, er komen 3 kappers gratis bij ons knippen. Heb je echt geen geld voor de kapper? Je kan gratis geknipt worden. En de mensen lopen binnen. Ik heb gesprek, want bij de kapper wordt altijd gepraat. En daar leg je je hele ziel en zaligheid bloot. Ja. Ik zou je het verhaal vertellen van een mevrouw. En laten we haar Fatima noemen. Ze was een moslima. En ze kwam bij ons binnen, want ze had niet genoeg geld om rond te komen. En ze had tekort aan eten en drinken. En ze kon boodschappen bij ons halen. En na een tijdje zegt ze, ik wil iets terug doen. Ik zeg, ja, dat kan, wat wil je? Ja, ik wou dat ik hier vrijwilliger kon zijn. Ik zeg, dat mag gewoon. Ik zeg, ja, maar ik ben moslim. Ik dacht, dat kan nog veranderen. Maar dat zei ik niet. Ik zeg, ja, maar dat geeft niet. Ik zeg, je mag gewoon helpen, je mag gewoon meedoen. Ze zegt, echt? En ze gaat huilen. Ze zegt, echt? Ik zeg, ja, echt. En ze wordt bij ons vrijwilliger. En ze is vrijwilliger. We komen af en toe in gesprek over geloof en over de Bijbel. En ze werd een keer zo boos dat ze de Bijbel pakte. En die smeet ze zo door de ruimte. En ze denderde naar de deur. En ze riep gewoon, oh, Jezus is gewoon een profeet. En toen ging ze weg. En ik denk, die zien we nooit weer. Maar ze kwam weer terug. En ze zegt, ja, sorry dat ik zo boos werd. Ik zeg, ja, maar ja, dat kan gebeuren. Ik zeg, we gaan gewoon weer verder. Ik zeg, maar misschien moeten we het maar even niet over het geloof hebben dan. Zeg, hij is misschien een goed idee. Maar na een paar weken begon ze weer. En dan hadden we het er weer over. En we hebben 5 jaar relatie gebouwd met deze mevrouw. En weet je wat nou zo belangrijk is? Dat zij niet ons project is. En dat ik vrienden met haar, dat we vrienden met haar worden. Omdat we hopen, dan gaan we haar bekeren. Maar dat zij ervaart, ze willen gewoon vrienden met me zijn per definitie. En dat ik zei, ook als jij nooit de Heer Jezus aanneemt, zijn wij jouw vriend. En dan zat ze weer echt, ja echt. En ze heeft 2 maanden geleden heeft ze de Heer Jezus aangenomen. En op een gegeven moment zei ze, willen jullie bidden, ik ga met mijn dochter praten. En ze is naar haar dochter gereisd in een ander land. En ze is daar naartoe gegaan. En ze zegt, ja, maar mijn dochter, zeg maar, als haar man erachter komt, want ze zijn ook moslim, ja, dan hebben we een probleem. Maar willen jullie bidden? En ze is naar haar dochter gegaan, ze heeft haar dochter over de Heer Jezus verteld. Als je haar nu misschien vraagt, ben je dan nu christen? Heb je best kans dat ze de ene dag ja zegt en de andere zegt, nee, ik ben nog wel gewoon moslim. Het is een proces. Maar dat gaan we samen. Het is soms gewoon... Er was een mevrouw bij ons in de wijk... En we spraken een hulpverlener en die zei... We komen er niet doorheen. We hebben veel te weinig tijd voor. Die mevrouw is een half jaar de deur niet uit geweest. Geen stap. Nog niet in haar achtertuin. Ze durfde niet meer uit. En ik zeg, ah, maar misschien kunnen we iets regelen. Ik zeg, ja, hebben jullie niet de vrijwilliger die op bezoek kan? Ik zeg, ja, dat is goed. Dat kunnen we regelen. Mijn vrouw is haar op gaan zoeken. Doet dat nu al 3 jaar lang, elke week. En ondertussen is deze mevrouw is zover... En het was een proces. Het gaat niet van de een op de andere dag. Maar ze komt bij ons in de gemeente. Nog steeds wel als Ajax niet speelt op zondag. Dus het is nog een weg. Maar ze is lid geworden, ze heeft belijdenis gedaan, ze is gedoopt. Ze zit elke week op de Bijbelstudie, ze leest elke dag in de Bijbel, ze bidt, ze gaat de deur uit. Een andere mevrouw, die wilde een eind aan haar leven maken samen met haar zoontje. Dat was te nauwernood voorkomen. En ze was in de deur, dus ze kwam de deur niet meer uit, dus ze wou ook niks met ons te maken hebben. Maar elke keer ging er iemand naartoe en die ging toch weer aanbellen. En ik zei op een gegeven moment, jongens, we moeten daarmee ophouden. Die vrouw wil dat niet. Dan kunnen we elke keer aan gaan bellen, maar ze wil niet. Maar ze bleven gaan. En ook deze mevrouw, uiteindelijk na jaren. En ze is er allemaal nog een hele lange weg te gaan. Maar ze heeft de Heer Jezus aangenomen. Belijdenis van haar geloof gedaan, ze is gedoopt. En haar leven is compleet anders. Dat zijn kansen. En die kansen zijn soms zo eenvoudig. Er zijn grote kansen, die zitten in 2 groepen, de kwetsbaren en de jeugd. En het kan soms zo simpel zijn. Misschien denk je, ja, wat kan ik doen? Nou, als je een beetje sportief bent en er is een sportveldje in de buurt, ga af en toe gewoon voetballen met degene die er lopen en moet je eens kijken wat er gaat gebeuren. Zeker als je cola en chips meeneemt en dan gaat zitten en dan gewoon gaat praten. Gewoon met ze gaat praten en luisteren. We gaan soms gewoon naar scholen en dan zeggen we, ja, mogen we in de pauze er zijn? En dan zeg je, wat gaan jullie doen dan? Ja, tafeltennissen of potje Uno. Ze zeggen, ja, dat is goed. En binnen no time, je hebt allemaal gesprekken. En de kinderen, de leerlingen, ze gaan je vertrouwen. We bieden ook soms gewoon aan, we kunnen gastlessen geven over het christelijk geloof. En we gaan binnenkort weer... En dan zegt zo'n docent, oh, dat ziet er goed uit, zeg. En dan denk ik nog van, nou, ik ben blij dat je dit er goed uit vindt zien, want het hele evangelie zit er wel in. En dat gaan we dan vertellen op een openbare school. Maar het kan soms ook gewoon zijn, ook aan een school vragen, wat is er nodig? Het ging vanmorgen over luisteren. Maar gewoon soms gewoon een school binnenstappen naar zo'n directeur en zeggen, hey, ik ben van de kerk, of ik ben christen en ik wil graag iets betekenen voor de school. Wat zou ik kunnen doen? Het begon weer, soms zegt de school gewoon, ja, nou, er zijn kinderen die komen zonder ontbijt. Misschien kunnen jullie een ontbijtbar gaan doen of zo. Nou, dan gaan we dat doen. Weet je, door kinderen op te zoeken. Ook dat, kinderen, ik heb hart voor 2 dingen. En ik geloof ook dat 2 dingen hele grote kansen bieden. Dat zijn de kwetsbaren en dat is de jeugd. Daar liggen echt grote kansen. Want die staan heel snel open voor het evangelie. De kwetsbaren, omdat ze gewoon vaak in nood zijn en iets zoeken. En zeker niet het idee hebben dat ze het allemaal wel weten. En de jeugd, omdat kinderen gewoon makkelijk openstaan. Als ik in een klas met kinderen kom, zijn er inderdaad soms 0 kinderen die weten wat kerst met christendom te maken heeft. Soms echt 0. En ik kan Maya vragen, we waren vorig jaar op een school, toen gaf ze zoveel hints, dat ik dacht, nou moeten ze toch wel weten. Ja, wie is er dan met kerst geboren? En toen liep er nog iemand de kerstman. En ik lach er ook om, maar eigenlijk, het is diep verdrietig. Maar het mooie is, als je kinderen in nood opzoekt, dan kan je evangeliseren. Als je gaat evangeliseren, ontmoet je kinderen in nood. We hebben veel kansen onder de kinderen. Gewoon... Ik ga bijna afronden. Maar zoveel kansen. We hebben 1 meisje, die kwam elke zondag kwam ze bij ons naar de dienst. Gewoon omdat we haar op straat waren tegengekomen en met haar in gesprek waren. Elke zondag alleen. En dan zat ze daar. En nu, jaren later, want zoveel is het investeren, komt ze met haar moeder en haar broertje. En zij zijn er ook nog lang niet. Maar als je haar vraagt wie de Heer Jezus voor haar is, zal ze het je wel vertellen. En dat is zo geweldig. En het begint met een kindje in nood. Het begint soms met een kind op school waar de juf me op wees. En nu is het hele gezin. En dit zijn een paar succesverhalen. En heb ik ze bijna allemaal gehad, zo'n succesverhalen. Want het is soms meer ploeteren dan succes. Maar het hele gezin hebben we gedoopt vorig jaar. En het begon gewoon met een meisje op school waarvan de juf zei, daar maak ik me zorgen over. Soms, het kan soms simpel zijn. Doe nog maar eentje verder. Stel je voor dat ik deze kinderen, als ik straks in de hemel kom. En ik weet dat het raakt me, dus ik word nu alweer emotioneel. Maar stel dat ik zo meteen in de hemel kom en ik kom daar boven. En de Heer Jezus zegt, kijk, ze zijn er ook. Dan wil je toch alles voor geven. Iemand zei laatst, zeg maar, Mark, moet jij nu weer naar de school? Je hebt al 60 uur gewerkt deze week en dan ga jij weer met Maya naar de school. En dan zou ik zeggen, de Heer Jezus gaf zijn leven. En ik geef iets te veel uur. Stel je voor, hè, dat het gewoon was omdat we zo'n meisje mee naar de dierentuin hebben genomen. Dat het gewoon was omdat we die moeder geholpen hebben met de financiën. Of dat we de andere moeder geholpen hebben omdat ze gewoon de taal niet goed sprak. En gewoon zeiden van snap je je brieven niet, kom maar bij ons en dan helpen wij je met de brieven. Zo simpel kan het soms gewoon zijn. Hoeft niet gelijk alles over de Heer Jezus te vertellen. Soms is het gewoon van ja, je spreekt de taal niet goed, zal ik je helpen met de brieven. Maar stel dat ik deze kinderen straks tegenkom in de hemel. Doe maar eentje verder. Dan heb je toch alles ervoor over. En daarom, ik wil je niet oproepen vandaag om een of andere te zeggen, ja, dan gaan we weer commissie en dan gaan we ook missionaire acties bedenken. Of wat we dan gaan doen. Ja, dat is allemaal prachtig, maar dat is niet missionair zijn. Missionair zijn, dat moet in ons hart komen te zitten. Mission is not an action, but our heartbeat. Het is zo belangrijk. Als ik één ding mag meegeven, ja, wat moet er gebeuren? Ik hoop dat het je hart raakt, dat er zoveel nood is in de wereld. Dat het je hart kan raken, dat er gewoon hier in Nederland mensen onder een brug slapen. Zelfs gewoon een moeder met een kindje die onder een brug ligt. We komen het tegen soms. En dat je hart ervan breekt. Dat als wij in een klas zijn. En Maya laatst vraagt van ja, waar worden jullie nou verdrietig van? Dat iemand zegt, ja, mijn neef is neergestoken. En de ander, mijn oom is doodgeschoten. En een ander meisje die zegt, ja, waar denk je aan als je echt denkt aan verkeerde dingen? Vroeg ik. En ze zegt, mijn vader. En ik heb het nagevraagd. En ze zei, mijn vader, omdat haar vader zit vast. Omdat hij zijn moeder mishandeld heeft. Dat moet je hart raken. Je moet erom kunnen huilen. Ja. Sommige mensen zeggen, Mark, het moet je niet zo raken dat je er niet van kan slapen. Dan zeg ik, het moet me wel zo raken dat ik er niet van kan slapen. Want als ik er nog van kan slapen, we moeten bewogen zijn. Het moet je zo raken dat je niet kan slapen. En niet alleen de nood, maar ook het feit dat deze mensen zonder de Heer Jezus verloren zijn. Ik ben vorige week, dat was met mij, heb ik op school geweest in Poort. En de hele week vorige week heeft ze me bezig gehouden. En heb ik gebeden en gesmeed bij de Heere God. Heere God, hoe kan het zijn? Een hele school met kinderen. En waarschijnlijk bijna al die kinderen groeien niet op met u, horen bijna nooit over u. U kunt er niet die kinderen verloren laten gaan. Het raakt mijn hart. En dat is wat er moet gebeuren. En als je zegt, dat heb ik niet, bid God dat hij je een bewogen hart geeft. Als ik je één ding mag meegeven, vraag God om een bewogen hart. Want op het moment dat je dat bewogen hart krijgt, dan ga je dat missionaire allemaal wel doen. Dan gaat het allemaal wel komen. Maar vraag God om bewogenheid. Ik heb één keer God gevraagd. Heer, ik heb te lang niet gehuild om mensen die verloren gaan. En te lang niet gehuild om de nood. Wilt u me weer laten huilen? En het was een van mijn eerste spreekbeurten in de Wegwijzer. En ik ging het podium op en ik zag een paar mensen die nog niet de Heer Jezus hadden aangenomen. En het raakte me zo dat ik begon te snikken. En ik dacht, oh Heer, niet hier, niet hier. Dit was niet de bedoeling. Maar bid God om een bewogen hart. En dan gaat hij openingen geven. En dan gaat hij je plekken geven die de Heere God voor je bestemd heeft. En verwacht het niet van jezelf. En zet jezelf gewoon een uitdaging van iets wat alleen God kan doen. Maar laat je gebed zijn. Heere God, hier ben ik om uw wil te doen. De jeugd en de kwetsbaren in Nederland staan open om in hun hart te laten zaaien. Echt waar. En de Heer Jezus zegt, ga erop uit. En als hij dat zegt, als hij die grote opdracht geeft, dan zegt hij daarvoor, ik heb alle macht. Dus misschien twijfel je, maar focus op zijn macht. En dan zegt hij, ga erop uit. En dan zegt hij, en ik zal met je zijn. Je hoeft het niet uit jezelf te doen. Want hij heeft alle macht en hij is met je. En hij wil het doen door u, door jou heen, door je gemeente heen. Zolang jullie maar gaan zeggen. Zolang jij maar gaan zeggen. Zolang ik maar zeg, hier ben ik, Heere God, om uw wil te doen. Dank jullie wel.
Je luistert naar een podcast van Geloofsrusting. Wil je meer luisteren, lezen of bekijken? Steun dan ons werk en ga naar de website geloofsrusting.nl.